Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Wiechie, formuleringsverslaggever van GPUpdate.net en motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten mijn collega's op de redactie, Ronald Vording. Hallo Ronald.
Hey Erwin, goedemiddag.
Mark Bremer, hallo Mark.
Dag Erwin, dag Ronald.
En Mike Mulder, hoe is het Mike?
Uitstekend, dank je. Hallo heren.
In deze podcast gaan we natuurlijk uitgebreid hebben over de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring, die gewonnen werd door Lewis Hamilton. Ja, de Brit staat wat het aantal Grand Prix overwinningen betreft nu op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Een sterke tweede plek was er voor Max Verstappen en Daniel Ricciardo pakte zijn eerste podium voor Renault door derde te worden. Allereerst dan toch maar even hebben over dat zegenrecord. Ja, hoe je het went of verkeerd, Lewis Hamilton en Mercedes zijn toch geschiedenis met elkaar aan het schrijven. 91 Grand Prix overwinningen, evenveel als Schumacher dus. En daar komen ongetwijfeld nog wel een paar bij. Ja, heb je een traantje weggepinkt op het moment dat Mick Schumacher na de race de helm van zijn vader aan Lewis overhandigde, Mike?
Nou, nee, niet echt. Ik moet zeggen, ik vond het mooi, de overdracht van die helm. Maar wat Hamilton daarna zei over zijn idool Schumacher en dat hij vroeg voor de televisie zat en daarna met zijn broertje ging racen en dat hij dan Schumacher was, vond ik een beetje too much, eerlijk gezegd. Het doet me een beetje denken aan toen er nog publiek bij die races mocht komen, dat hij elk publiek in de wereld het mooiste publiek vond. En het deed me ook heel erg denken aan de keer toen hij het aantal pole positions van Ayrton Senna evenaarde en de helm van Senna kreeg uitgereikt van de familie van Senna. En toen was het Senna voor en na. En nu is het opeens Schumacher voor en na. Dus dat vond ik een beetje een dubbel, een beetje voor de bühne. Maar het was natuurlijk wel een heel mooi moment dat de familie uit zichzelf daar met een helm kon aanzetten. En die overhandiging plaatsvond. Ja, dat was wel heel mooi. Het was ook heel mooi dat het ook een Mercedes helm was. Hij heeft natuurlijk het stokje overgenomen van Schumacher bij Mercedes. Dus al met al een mooi rond verhaal inderdaad. Maar om nou te zeggen dat Schumacher zijn grote voorbeeld was, ik denk dat het toch eerder Senna was, waarvan hij ook de kleur op zijn helm heeft had ooit.
Natuurlijk. Maar dat zei hij ook niet, toch? Hij zei niet van Schumacher grote voorbeeld. Ik bedoel, dat verhaal valt best met elkaar te rijmen. Hij zei van ja, in dat spelletje was ik altijd Schumacher. Nou ja, het kan me voorstellen dat Senna niet eens in dat spelletje zat.
Dat zou kunnen.
En toen hij die helm van Senna kreeg, toen zei hij natuurlijk van ja, Senna is echt mijn idool en daar is mijn helmdesign op geïnspireerd. Volgens mij zei hij gisteren alleen van ja, ja, Schumacher is hoe je het went of keert een van de grootste coureurs aller tijden. En het is een enorme eer om juist op dit circuit in zijn eigen land op gelijke hoogte te komen. Ja, daar kun je volgens mij niks tegen inbrengen.
Nee, maar dat doe ik ook niet zo tegen in. Maar wat hij zei over dat ik vroeger inderdaad Schumacher thuis speelde. Ik denk dat hij eerder Senna thuis speelde. Dat lijkt mij logischer, eerlijk gezegd.
Ja, het was uiteindelijk nog best wel een vermakelijke race ook. Hè? En in hoeverre zou het feit dat de vrijdag compleet in het water viel door de mist daar een bijdrage aan hebben geleverd, Mark?
Nou, dat heeft best wel wat invloed gehad, denk ik, aangezien de lange runs amper uitgevoerd konden worden in de derde training. Ze hadden schema technisch hadden ze best nog een anderhalf uur training kunnen doen op zaterdagochtend, want er was natuurlijk geen bijprogramma. Maar dat hebben ze niet gedaan, dus een uurtje training. Dat maakt het voor de teams lastig. Mercedes hoor je daarover, Ferrari. Hoorde je McKees er ook over zeggen van ja, het is echt een beetje een gok wat we tijdens de race gaan zien. Niemand had echt kennis van wat de banden zouden doen op het lange run. In die zin denk ik dat het inderdaad wel redelijk invloed gehad heeft op het weekend.
Ja, en ook nog behoorlijk wat uitvallers ook. Zou het ook mede gekomen kunnen zijn doordat er vrijdag niet gereden werd? Ja, misschien heb je dan sommige dingen toch eerder in de peiling die dan niet goed werken?
Ja, ik zit even te denken. Albon was natuurlijk volledig zijn eigen schuld, maar daar komen we nog wel op. Nog eens misschien wel. Ja, verder vind ik het lastig om er iets over te zeggen eigenlijk. In principe, die teams die kennen die auto's nu goed genoeg om te zorgen dat ze in principe wel gewoon moeten lopen na één dag of na helemaal geen training. Maar ja.
Nee, ik denk ook niet dat die uitvalbeurten daar één op één aan te linken zijn. Wat ik eigenlijk veel belangrijker vind, zijn de reacties na afloop. En in dat opzicht denk ik dat dit echt een zegen geweest is voor de Formule 1. Dat ze echt de handen dicht mogen knijpen met die mist op vrijdag. Want toen dat plan van Imola aangekondigd werd, een twee dagen raceweekend, toen was iedereen een beetje cynisch. Ik bedoel, Max Verstappen voorop, die zei van ja, waarom ga je nou zoiets proberen op een circuit dat wij niet kennen, bla bla bla. En als je na afloop van dit weekend eigenlijk alle coureurs hoorde, ik heb Kevin Magnussen gehoord, Max Verstappen zelf, Lewis Hamilton, die zeiden allemaal van nou, we hebben het een keer gedaan en het was niet zo gek. Het was leuk voor de entertainmentwaarde. Als coureurs hebben wij er heel weinig hinder van ondervonden. En misschien is dit wel een manier waarop de Formule 1 verder moet. Ik denk ook dat dat is wat de Formule 1 op termijn graag wil, als je die kalender naar 25 wil brengen. Maar ja, dat het dan zeg maar niet de vuurdoop in Imola plaats heeft gevonden, maar de omstandigheden hier op de Nürburgring. Ik denk dat heel goed is geweest voor de Formule 1.
Ja, ik sprak na afloop van de race zelf met George Russell en Nicolas Latifi. De is eigenlijk vaste prik hè, dat ik met de jongens van wie ik spreek. En zelfs kameraden. Deze jongens... en zelfs deze jonge gasten, die, ja, voor wie elke meter in een Formule 1 auto eigenlijk mooi meegenomen is. En die ook voor een team rijden, ja, waar nog behoorlijk wat te verzetten valt op een vrijdag. Wat werk te verzetten valt op een vrijdag. Ja, die vinden zelfs 4 uur trainen eigenlijk gewoon best wel veel. En zouden het prima vinden als er een sessie zou worden geschrapt. Ja, of het dan een 2-daags of een 3-daags weekend moet worden met misschien dan wel minder trainingstijd. Ja, is misschien dan sowieso iets wat we moeten gaan doen dan, Ronald?
Ja, en nu jij die jonge gasten noemt, hè, vind ik het juist interessant. Want ik hoorde Alexander Albon daar ook over. Die zei van, ja, dit weekend, het is voor hem niet echt goed afgelopen, maar goed. Hij zei, dit weekend voelde voor mij weer een beetje als Formule 2, Formule 3. Waar je ook heel weinig trainingstijd hebt. Je hebt gewoon 1 sessie, nou ja, een uurtje, zoek het maar uit. En dan bam, meteen de kwalificatie erachteraan. En zorg maar dat je het voor elkaar hebt. Dus heel veel van die gasten zijn dat eigenlijk van jongs af aan vanuit de karting. En zeker vanuit Formule 2, Formule 3. Zijn ze het ook gewoon gewend. De enige kanttekening die ik kan plaatsen, die gaat meer over het team. En dat zei Max Verstappen na afloop terecht. Die zei van, ja, wij hebben nu min of meer geluk gehad, of het goed gedaan, dat we de setup meteen voor elkaar hadden. Hij zegt, stel je dat je verkeerd begint, en je hebt dan maar een uurtje, dan maak je het niet meer goed richting de kwalificatie. Maar ja, dan denk ik weer, ook dat is een extra spanningsfactor en extra leuk voor de mensen thuis. Dus ja, als dat het enige argument is vanuit de coureurs, dan zou ik zeggen van doe dit alsjeblieft.
Ja, je ziet echt dat de knappe koppen zowel coureurs als engineers boven komen drijven. En dat maakt het denk ik wel heel interessant. Het enige waar het nog op verzet kan stuiten is bij de promotors. En dat is omdat ze hun vrijdaginkomsten mislopen, omdat ze geen kaartjes verkopen voor de trainingen. Nou, is dat in coronatijd niet zo heel spannend. Maar ik denk als je straks weer volle circuits kunt hebben, dat dat wel flink gaat schelen. En dat promotors in die zin nog wel wat tegen kunnen stribbelen.
Ja, al zit het bijna nergens vol op vrijdag. Hè? Kijk, Silverstone, die mensen zijn racegek. Daar zit het vol. Zandvoort zou het vol zitten. Dus dan kun je nog wel even doorgaan. Maar ik denk eigenlijk dat economische belang... het niet in de weg hoeft te staan. Nou, je vrijdag noemt, ik vond het trouwens wel triest dat je al die mensen met een poncho en een paraplu zagen. Die hebben gewoon letterlijk 8 uur voor lul in de regen gezeten en die hebben er werkelijk geen auto gezien. Dus ja, dat was wel triest.
Nee, ik zag nog een meisje die met een Red Bull pet, die zat er helemaal verloren bij. En die hebben ze van Red Bull nog opgespoord, geloof ik. Of tenminste een oproep op social media geplaatst. Dat ze zich even moest melden voor wat nieuwe kleding, om het zo maar te zeggen. Dus heel zonde natuurlijk. En zeker omdat dat we dit jaar amper bij races hebben kunnen zijn. En ook voor fans dus natuurlijk. Maar ja, het kan gebeuren.
Denken we niet dat er dan heel veel testwerk in die simulatoren extra gaat zitten en dat daar de kosten weer zo gaan oplopen?
Nou, ja, maar dat doen ze toch wel.
Ja, ja, nee, maar dat doen ze inderdaad toch. En het groeien daarvan is, wie je ook spreekt, iedereen zegt, ja, die simulatoren zijn heel belangrijk. Ja. Maar toch komt het nooit 1-op-1 overeen met het echte werk. Dus ik heb dan nog liever dat ze 100.000 uur zeg maar, in die simulator gaan maken, dan dat ze ieder weekend 3 uur cadeau krijgen op het circuit. Ik denk gewoon dat het, ongeacht hoeveel ze in de simulator gaat doen, dat het voor de fans gewoon leuker wordt door die vrijdag te skippen.
Ja.
Nog even over Verstappen dan. Die kwam op 4 seconden van Hamilton als tweede aan de finish. En hij pakte aan het einde ook nog even de snelste raceronde van Hamilton af. En in de kwalificatie zit hij er ook al heel goed bij. Op het moment supreme zat hij nog geen 3/10 af van pole zitten Valtteri Bottas. Hamilton zei tijdens de uitloopronde zelf ook over Red Bull van ja, ze worden wel echt wel snel. We moeten echt blijven pushen. Kunnen we echt zeggen dat Red Bull dichter in de buurt van Mercedes aan het komen is, Ronald?
Ja, en ik denk exact op het goede moment. En wat mij betreft is dat misschien de grootste winst van dit weekend. En niet alleen voor Red Bull, maar misschien wel voor de hele Formule 1, ook richting volgend jaar. Want we moeten niet vergeten dat die doorontwikkeling natuurlijk beperkt is. En de FIA heeft daar 3 data voor doorgegeven. De eerste was het begin van het Formule 1 seizoen 2020. Er is een hele lijst in de reglementen waar alle onderdelen in staan. En een paar van die onderdelen mag je sinds het begin van dit jaar al niet meer aanpassen. De laatste deadline ligt op de eerste race van het seizoen 2021. Maar die deadline, en dat is een hele belangrijke, die daartussenin ligt, die lag op 30 september. En dit is de eerste Formule 1 race die we sindsdien hebben gezien. Dus dat Red Bull juist in deze Grand Prix zo'n grote stap heeft gemaakt, is heel, heel hoopgevend. Ja, je kan bijna zeggen dat ze denk ik net op het goede moment A, de problemen met de RB16 door hebben gekregen. En B, dat ze ook in staat zijn nu om met updates de goede kant op te werken. Dus ik denk dat ze qua timing, ja, je kunt alsnog zeggen 2020 is verloren en dat is ook zo. Dus alles wat ik zeg over goede timing is heel relatief. Maar ik denk dat ze het net op tijd op de rit gekregen hebben. En ja, dit weekend hadden ze bijvoorbeeld met die nieuwe achterwielophanging en wat andere kleine dingetjes, vooral aan de achterkant van de auto, hebben ze echt wel een goede stap gemaakt. Dus ik denk wel dat we kunnen concluderen dat Red Bull net op het goede moment iets dichterbij komt.
Maar dat is toch wel classic Red Bull, dat is altijd zo. Ze beginnen altijd aan vrij basis aan het seizoen en gaandeweg het seizoen meestal vooruit. Dus dat is wat dat betreft natuurlijk niet heel erg veel nieuws eigenlijk. Hè?
Behalve wat je zegt, dat je nu met die deadline zit. Kijk, ja, normaal is dat belang van een datum als 30 september is gewoon niet heel, omdat je denkt van ja, de wereldtitel is weg en we kunnen in december, januari kunnen we alles doen. Maar ja, dat kan nu dus niet. Dus daarom is het wel belangrijk dat ze het uitgerekend nu, ja, die stap gemaakt hebben.
Mm-hmm. Ja, en het is wel fijn dat we nog een paar leuke races krijgen, hopelijk. Want ik weet niet of jullie de rekenmachine er al bij hebben gehaald, maar Hamilton die zal vast wel weer aan het rekenen zijn wanneer hij kampioen kan worden.
Ik ben bezig.
Weet je, het seizoen dreigde toch een beetje als een nachtkaars uit te gaan als Red Bull het niet opgelost zou hebben. Want uit eigen Mercedes-stal hoeft Hamilton in ieder geval geen concurrentie te verwachten.
Nee, maar ik denk dat je dat ook wel een beetje moet vergeten. Ik bedoel, dat ben ik al lang, dat beeld al lang, heb ik al lang kwijt. Die twee hoeft mij, ze zijn, rijden dit seizoen in het zwart, dus je ziet ze ook niet zo duidelijk. Dus voor mij zijn ze al lang uit beeld. Ik concentreer me liever op het gevecht erachter, wat echt schitterend is. En gisteren ook weer prachtige gevechten opleverde.
Ja, dan moeten we nog wat meer over Red Bull hebben. Want ja, dat was natuurlijk het nieuws dat Honda gaat stoppen met de Formule 1 na 2021. Een fikse tegenvaller natuurlijk voor het team en voor Verstappen. Maar Verstappen die liet op donderdag op de Nürburgring weten zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over de situatie. Aanvankelijk dachten we eigenlijk met z'n allen dat het besluit van Honda uit zou draaien op een hereniging met Renault. Maar Red Bull lijkt nu toch voor een andere optie te gaan, hè, Ronald?
Ja, dat klopt. Om even bij het begin te beginnen van dit weekend, dan moeten we eigenlijk terug naar vrijdag, de persconferentie voor de teambazen. Toen zei Toto Wolff heel duidelijk, nee, wij gaan Red Bull niet van motoren voorzien. Dat hebben we een paar jaar geleden bewust niet gedaan. En dat doen we nu ook niet. Hij gaf aan van, ja, we hebben die capaciteit ook helemaal niet. Daarna speelt er nog wel iets meer. Kijk, natuurlijk het sportieve belang, dat zij geen directe concurrent sterker willen maken. En ook het persoonlijke belang, want Toto Wolff en Helmut Marko, dat gaat sinds jaar en dag al niet goed samen. Dus die willen elkaar liever niet uit de brand helpen. Daarna zei Marko van, nou ja, na die keiharde 9 hebben wij in feite nog 3 opties over. Renault, Ferrari en zelf iets doen met het Honda-project. En vandaag kwam dus het bericht naar buiten dat die laatste optie de voorkeur geniet. En eigenlijk is het ook niet zo heel gek, want ja, hij gaf een heel duidelijke lezing. Hij zei, stel wij gaan naar Renault of wij gaan naar wie dan ook, dan krijgen we weer een totaal andere motor geleverd qua design. En moeten wij ons hele concept van de auto aanpassen op die motor. Hij zei, dat heeft ons in het verleden al een paar keer goede ideeën gekost. Dat wij iets wilden met Red Bull, maar dat het gewoon door de motor niet kon. Ja, hij zegt, als we nu een kans hebben om dat misschien voor eens en voor altijd, of in ieder geval voor een aantal jaar, om dat te veranderen. Ja, waarom dat niet doen? Er is wel een hele belangrijke maar in dit verhaal. Red Bull kan alleen het Honda-project zelf voortzetten als de FIA ze tegemoet komt. Nou ja, en hoe moet de FIA dat doen? Marko is daar ook heel duidelijk over. Hij zegt, de motorische doorontwikkeling moet vanaf de allereerste race in 2022 volledig aan banden worden gelegd. Want hij zegt ook al, doen wij dit project zelf? Wij hebben A, de technische know-how niet helemaal, en B, de financiën niet, om ook nog eens een keer in zo'n wapenwedloop verzeild te raken. Dus wij kunnen met Honda door, wij kunnen alles in Milton Keynes zeg maar in eigen bereik halen. De intellectual properties en alles moet Honda dan afstaan. Maar ja, dan moet de FIA helpen. En de FIA kan dat niet alleen beslissen, want dat moet dan weer met de andere teams worden afgestemd. En daar wordt het leuk. Want ik zie het al gebeuren dat je aanklopt bij Ferrari. En zegt, jongens, jullie hebben nu een waterloze motor. Maar jullie mogen alleen volgend jaar nog iets doen. En daarna is het sloes. Dan stoppen we ermee en dan is dit wat het is. Ja, dat wil Ferrari natuurlijk liever niet, want die wil natuurlijk een hele inhaalslag gaan maken. Dus dat wordt nog een heel politiek wankel evenwicht. Ook omdat Ferrari niet zomaar kan zeggen van, ja, weet je wat, zoek het uit, wij gaan gewoon door. Want als een paar teams dat doen, dan heb je de kans dat Red Bull op een gegeven moment zegt van, ja, maar als jullie ons niet willen helpen, dan stappen wij uit de Formule 1. En als ze met twee teams uit de Formule 1 stappen, dan is het probleem heel groot. Dus persoonlijk denk ik wel dat alles bij elkaar gaat komen en dat Red Bull het Honda-project in eigen hand zou nemen.
Maar kleeft daar ook niet een enorm risico aan om dat allemaal in eigen beheer te gaan doen? Wat denk jij, Mike?
Ja, uiteraard. Maar financieel bedoel je? Of gewoon qua techniek?
Qua techniek? Ja, je haalt toch iets van iemand anders in huis. En qua betrouwbaarheid van de onderdelen, om dat allemaal één op één goed voor elkaar te krijgen.
Ja, ze hebben natuurlijk wat dat betreft in het verleden wel met Mario Ilien hebben ze een technicus in huis gehad die ze heeft geholpen bij het verbeteren van die Renault-motoren. Ze hebben geloof ik in Oostenrijk met AVL, een tuner, hebben ze samengewerkt in het verleden. Misschien dat daar nog wel mogelijkheden liggen. Misschien dat ze niet echt alles 100% in eigen beheer nemen, maar daarvoor externe expertise in huis halen. Ik weet niet of ze met Mugen wat willen gaan doen bijvoorbeeld. Wat natuurlijk gewoon echt een bedrijf is dat sterke banden heeft met Honda. Maar ja, het is risicovol. Alleen het alternatief is dat je weer een motor erin legt van een concurrent. En dat is wat ze gewoon echt niet meer willen. Wat ik wel fascinerend vind is kijk, Ronald heeft het nu over Ferrari. Die zullen er moeilijk in staan. Ik vraag me ook af wat Mercedes ervan vindt. Want die hebben natuurlijk een enorme voorsprong. En die zullen ook wel zien van ja, als wij vanaf 2022 die motorenregels gaan bevriezen. En Red Bull komt naar erbij. Dan dat willen we in ieder geval ook niet. Dus zullen misschien ook wel zeggen van hier gaan we niet mee akkoord. Dus ik, wat dat betreft denk ik dat het nog lang niet een gelopen race is.
Nee, twee dingen in reactie op Mike. Te beginnen met Toto Wolff. Ik was daar wel positief door verrast wat hij in de persconferentie zei. Want Toto Wolff lijkt in ieder geval heel erg bereid om mee te denken. Die heeft gezegd van, ja, ik zie ook dat die motorische kosten in de Formule 1 omlaag moeten. Dus in dat opzicht is een bevriezing of wat je ook zou willen doen om dat voor elkaar te krijgen, is wel welkom. Ja. Maar hij zei, ik zie ook wel dat het voor de Formule 1 niet goed zou zijn als we mega verschillen hebben tussen alle fabrikanten. Dus het is beter als de verschillende motorfabrikanten wat dichter bij elkaar zitten.
Geef dan Red Bull die Mercedes motor, man.
Ja, oké, daar kan je tegen inbrengen. Maar goed, dat doet hij dus niet. Maar in dat opzicht denk ik niet dat hij dwars gaat liggen, zoals Mike aangeeft.
Nee, dat is
het. En terugkomen op het risico, wat je net vroeg, dat is in mijn optiek vrij beperkt. Omdat Honda nog die... Je mag toch maar twee, in feite, als dit plan doorgaat, mag je nog maar twee performance upgrades doen. Eentje aan het begin van het seizoen 2021 en eentje aan het begin van 2022. Nou, die eerste waar we het over hebben, die neemt Honda nog volledig voor zijn rekening, want die gaan die nieuwe motor introduceren. Als die goed blijkt, zit je daarmee meteen op het juiste spoor voor 2022. Nou ja, Helmut Marko is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die gaat ook nog wel een soort van, ja, een soort zachte landing met Honda afspreken in de onderhandelingen, dat het richting 2022 in ieder geval nog een beetje in samenwerking gaat. Nou ja, als dat allemaal lukt, kijk, dan zit je in het begin van 2022... En dan heb je qua performance heb je alles voor elkaar, want niemand mag dan meer iets. Ja, dan gaat het alleen nog om betrouwbaarheid. En natuurlijk is dat heel belangrijk. Maar net wat Mike zegt, ik denk dat je daar, als je daar een goede externe partner voor vindt, en die zijn er echt wel, dan denk ik dat je dat best goed kunt inrichten. En dan ben ik het met Marco eens, dat de voordelen van zo'n project zwaarder wegen dan de risico's. Want Red Bull wil gewoon ook richting het nieuwe reglement van 2022, ook met Adrian Newey, gewoon nog een keer all-out, alle ideeën die er nu liggen, gewoon allemaal één op één kunnen uitvoeren. En dat kan alleen als je ook zelf het motordesign in eigen hand hebt. En niet dat je nog een keer wordt verrast door een Renault of een Ferrari dat met een compleet ander design aankomt zetten.
Ja, en ik geloof dat Red Bull eventueel ook nog wel enkele medewerkers van Honda zou kunnen overnemen om die overgang soepel te kunnen laten verlopen. Maar als we dan als we nog even wat verder kijken, want dan is Red Bull voor de komende seizoenen onder de pannen, zeg maar, met een motor in eigen beheer. Maar daarna, hoe zit het daarna?
Roman? Nou, ik denk dat is een tweede belangrijk thema. Ook daar zei Christian Horner wel iets over, van we moeten in gesprek met de FIA. En nou ja, nu weten we waar dat gesprek over moet gaan, namelijk het bevriezen van die doorontwikkeling. Maar het gaat niet alleen daarover, want zij willen het ook alvast hebben over de nieuwe motorische reglementen. En ook over de invoering daarvan, want die staat nu voor 2026 gepland. En er gaan steeds meer stemmen op in de Formule 1 om dat naar voren te trekken. Nou hebben wij wat inside information, ook binnen het Volkswagen concern, waaruit dus blijkt dat die wel willen, maar alleen met die duurzame brandstoffen. En een stukje insight is dan dat het vanaf 2024 pas zou kunnen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, als Red Bull voor deze constructie met Honda gaat, dan is dat voor de middellange termijn prima en is dat een mooie overbrugging. En als je tegelijkertijd met de FIA kan werken aan die nieuwe reglementen en aan ja, de invoering daarvan, misschien iets eerder dan 2026, ja, dan kan ik dan best voorstellen dat zo'n Volkswagen concern zegt van nou, dan stappen we er wel in. Zeker wat ik ook in de vorige podcast zei, als aan het wensenlijstje met die duurzame brandstoffen, als daar in ieder geval voor een deel aan wordt voldaan, dan zie ik dat best een oplossing zijn voor de iets langere termijn.
En wat kostenbeperkende maatregelen?
Ja, moet allemaal wat dat wil nu iedereen.
Dat wil iedereen, precies, dus, maar ja, daar staat zelfs Toto Wolff
achter. Ja. En dat is ook hard nodig wat dat betreft. Ja. Maar ik vind nog wel een interessant punt, wat ook met betrekking tot 2022 zal er dus redelijk snel duidelijkheid moeten komen, aangezien Marco al zei van ja, november willen we het eigenlijk wel weten. Dus daar zal de komende week al meer over duidelijk worden, denk ik.
Ja, dat stappenplan kan ik dan tot slot nog wel iets over zeggen qua het Honda-project. Marco is daar heel duidelijk over. Hij zegt, ja, we hebben echt zo snel mogelijk, dus op die manier voert hij ook echt de druk op, we hebben zo snel mogelijk een besluit van de FIA nodig. Het was bijna een call to action richting de FIA en alle andere teams van doe wat. Hij zegt, want wij hebben die duidelijkheid nodig. Als die duidelijkheid er is, pas dan gaan we echt aan de onderhandelingstafel zitten met Honda. Ja, dat zegt hij achter de schermen, gebeurt dat natuurlijk al lang. Want hij voegde er meteen naartoe, ik verwacht niet dat Honda ons ook maar een stroopbreedte in de weg gaat leggen. Dus zij weten al veel meer. Dus als de FIA groen licht geeft, dan is dat met Honda ook zo geregeld. En qua faciliteiten zei hij van ja, in Milton Keynes hebben wij allerlei panden, infrastructurele dingen hebben wij nog. Honda heeft hier ook een vestiging. Dus hij zegt dat is ook vrij snel in te richten. Dus het was vooral een manier om de druk op te voeren bij de FIA, want daar ligt de bal nu. En ja, als die in november duidelijkheid verschaffen, dan kan Red Bull in november in feite ook duidelijkheid verschaffen.
En een teken dat die samenwerking of die die verdere samenwerking er wel een beetje aan zit te komen, is denk ik ook wel het geluid wat we tot nu toe van Red Bull gehoord hebben. Dat ja, eigenlijk uit dus helemaal niet zoveel kritiek op Honda. En dat is normaal wel iets waar met name Helmut Marko nog wel een handje van had richting Renault of iets dergelijks. Dus in die zin denk ik dat er al wel het een en ander in kan en kruiken staat.
Ja, toen ik die uitleg hoorde, vielen die puzzelstukjes voor mij ook wel behoorlijk op zijn plek. Want kijk, er werd van tevoren eigenlijk bij het overdrevene af bijna werd Honda de hand boven het hoofd gehouden. Van ja, wij hebben volkomen begrip voor het besluit en fantastisch dat ze het al zo vroeg hebben gecommuniceerd. Toen dacht ik ook van ja, allemaal leuk en aardig. Maar je kan ook zeggen, jullie blijven wel in de IndyCar, wel in de MotoGP. Waar slaat dit in hemelsnaam op? Maar geen enkele kritische noot vanuit Red Bull. Ja, en nu weten we wel waarom. Want in plan A, want dat is dit, in de beoogde oplossing van Red Bull, ja, dan hebben ze Honda nog keihard nodig. Dus ze wilden die relatie, koste wat kost, wilden ze die goed houden.
Ja, het verklaart misschien ook wel een beetje de reactie dan van Max Verstappen, dat hij er zo rustig onder was. En ook een beetje de reactie van Jos Verstappen, die eigenlijk meer de druk bij Red Bull legde, dat zij met een betere auto moeten gaan komen volgend jaar. Ja. Dan wil ik nog even over iets anders hebben. Mark noemde hem al even, Alexander Albon. Hij had weer geen lekkere race afgelopen weekend. Hij maakte het eigenlijk zichzelf heel moeilijk, door zich te verremmen voor de eerste bocht. En daarna later in de race reed hij ook de voorvleugel van Daniel Kvyat heen. Uiteindelijk viel hij uit dus met een kapotte radiator. Maar goed, al met al geen best optreden weer van de Thai. Ja, hoe kijk jij naar de verrichtingen van Albon in 2020, Mike?
Nou, dat is allemaal niet heel best, moet ik zeggen. Ik bedoel, en als je daar tegenover zit dat Gasly dit jaar een race heeft gewonnen. En Albon gisteren liep te klagen over de radio dat hij zo hard tegen hem werd geraced. Notabene volgens mij door Gasly zelf. Dat is niet echt heel erg vertrouwenwekkend voor de toekomst. Maar ja, hij is nog steeds het oogappeltje. Hij is ook voor volgend jaar, geloof ik, heb ik begrepen, heeft Mark wel gezegd van hij doet het goed. Hij zit op redelijke afstand van Verstappen, maar binnen de marges. Dus als hij zo door blijft gaan, dan rijdt hij ook volgend jaar in die auto. En ja, volgens mij heb ik Fiat dit jaar ook al gezegd. Er zijn coureurs om minder bij Red Bull teruggezet naar AlphaTauri. De Toro Rosso in de tijd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het optreden van Albon nou niet heel erg sterk vind. Gisteren ook weer inderdaad. Het is eigen fouten, onzeker, niet heel best. Vergeet niet, die jongen stond op het punt om totaal de Formule 1 te verlaten. Hij zou geloof ik in de Formule E gaan rijden. Toen hij vorig jaar op een gegeven moment bij een telefoontje kreeg van Helmut Marko. Kom alsjeblieft terug. Hij was al afgeschreven door de Red Bull opleiding. Hij was daar al weg. Hij ging Formule E doen. Helmut Marko gaf hem toen een belletje van, jongen, je moet terugkomen, want we hebben je nodig. En sindsdien, ja, we hebben hem een half jaar de tijd gegeven om zich te bewijzen. Maar en om zich te settelen daar binnen het team. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Hè. Ik bedoel, het is echt nog niet heel goed, eerlijk gezegd.
Nee, en ik vraag me een beetje af hoe lang ze dit kunnen blijven verdedigen bij Red Bull.
Ze zijn zo hard geweest tegen Gasly en tegen Kvyat. De teksten daarover zijn zo hard. Niet alleen het feit, kijk, je coureur kan minder presteren. Dat is op zich helemaal niet zo erg. En dan kun je zeggen van, jongen, je past hier niet, ga maar terug. Maar hoe Kvyat en Gasly zijn afgeserveerd, met welke taal en welke heftigheid het is gegaan, dat is maar Albon, die hetzelfde presteert, of misschien zelfs iets minder. Ik heb niet de statistieken bij de hand, maar die wordt maar de hand boven het hoofd gehouden. Ik vind het echt eigenlijk niet kunnen hoe ze dat oppakken.
En Gasly gisteren gewoon weer met een ijzersterke race. Je gaat je toch een beetje afvragen wat hij allemaal uitgesproken heeft bij Red Bull, dat hij hier nog niet weer in die auto zit.
Het gaat er natuurlijk om dat of natuurlijk, ik veronderstel dat het vanwege de Thaise roots is van Albon, dat hij daar nog zit. Hè, de Thaise banden ook van Red Bull. Maar dit is gewoon niet meer op te houden voor het team, lijkt mij.
Nee, ik vind het ook een beetje moeilijk om in te schatten wat nou echt het probleem is bij hem. Kijk, want het verhaal was van Horner in ieder geval. Het verhaal was in het begin van dit jaar vrij duidelijk. Van hij heeft echt moeite over één ronde. In de kwalificatie gaat het moeilijk. En dan in de race blijft hij vaak foutloos en knokt hij zich terug. Maar op de Nürburgring was het echt exact het tegenovergestelde. Want ik was op zaterdag positief verrast door Albon. Hij zat binnen een halve seconde van Max op een behoorlijk lang circuit. Ik denk, nou ja, is een teken van verbetering. Hij zei ook, die auto met die upgrades voelt voor mij veel stabieler. Ik heb meer vertrouwen. Nou, ik denk, nou, nu komen we ergens.
Nee, maar kom op, Ronald. Leclerc zit voor hem in een Ferrari die inferieur is.
Ja, maar Leclerc was zaterdag exceptioneel goed. En ik kijk puur naar het gat met Max. En dat was bij Albon beter dan dat het voorheen was. Dus ik denk van, nou ja, het is in ieder geval solide. Het is nog steeds niet goed, dat ben ik wel met je eens. Maar het was solide. Beter dan de voorgaande zaterdagen van Albon. En ja, dan denk ik van, nou ja, laat het maar zien op zondag. Rij misschien naar het podium, want dat leek zeker haalbaar. En dan gaat het uitgerekend op zondag mis. Dus dat hele verhaal wat Red Bull verkondigde van, hij heeft moeite over één ronde, maar is over een hele raceafstand, is hij zo stabiel. Nou, dat was alles behalve, want hij remde twee keer een vlakke kant op zijn band. Nou ja, die actie bij Kvyat, uitgerekend een coureur van het zusterteam. Ja, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Hij rijdt gewoon bijna zo'n blinde vink, steekt hij die baan over. Ja, neemt hij volvleugel mee. Nou ja, twee mannen, de pineut eigenlijk van hetzelfde concern. Dus ja, ik vind het heel, heel moeilijk om daar de vinger op te leggen.
Ja, nou, en die they race me so hard. Is voor mij ook wel een beetje een teken van, ja jongens, ik zit hier nou wel, maar ik kan er gewoon helemaal niks mee. Dat is een beetje wat hij eigenlijk zegt met zo'n uitspraak. En hij komt er niet echt lekker uit daarmee ook.
Al moet ik wel ter verdediging zeggen dat het denk ik ook een beetje in die context van die race was. Want hij weet zelf al, ook, ja, eigenlijk verneukte ik mijn hele race in de eerste bocht met die lock-up. Hij zei daarna al van, het liep niet lekker en als je dan in zo'n gevecht verzeild raakt, dan denk ik dat hij in die context het gezegd heeft. Dan blijft het alsnog een bijna wereldvreemde uitspraak die ik ook niet goed praat. Maar ik denk dat die uitspraak wel puur in de context van dat moment moet worden gezien.
Jullie hadden het zo net over Gasly, over het al dan niet terughalen van hem naar Red Bull. Maar toch is hij niet, lijkt hij niet de man waarop de eerste keuze van Red Bull ligt als er moet worden gaan gewisseld. Want Helmut Marko die had het zondag over de mogelijkheid om toch naar rijders van buiten te kijken, toch Ronald?
Ja, klopt. En eerlijk gezegd vind ik dat wel verrassend. Want ja, die rijders, wat hij dan zegt, dat moet dan om Nico Hülkenberg en Sergio Perez gaan. Dat zijn eigenlijk de enige twee reële opties. Maar ik vind dat best wel frappant, moet ik zeggen, hoor. Want kijk, Gasly, wat Mark ook aangaf, die presteert dit hele jaar en eigenlijk al een heel kalenderjaar minimaal presteert hij op extreem hoog niveau. En elke keer als er een vraag over komt, dan luidt het antwoord: nee, maar Alfa Tauri is nu geen opleidingsteam meer, maar het is een zusterteam en die hebben Pierre zo hard nodig. Ja, dat vind ik een hele bijzondere lezing, ook als je naar Pierre zelf kijkt, die wil heel graag weer promoveren. Dus dat vind ik heel frappant. Maar inderdaad, Marco zette de deur richting een Hülkenberg of een Perez ook een beetje op een kier. En daar zien we wel een soort van verschuiving, want ook Marco zei in de voorbije maanden altijd van nee, Albon is en blijft onze man en daar twijfelen we totaal niet aan. En door nu toch de deur een beetje op een kier te zetten, merk je ook wel dat er achter de schermen wat meer twijfel ontstaat. Ook omdat Albon geen teken van verbetering toont. Het blijft op hetzelfde niveau. En afgelopen weekend was het zelfs minder dan het gebruikelijke niveau. Ja, puur persoonlijk blijf ik een beetje bij de lezing die ik ook volgens mij een paar weken geleden hier in de podcast heb geventileerd. En dat is, maak het seizoen in ieder geval zo af. Gewoon stabiliteit geniet wat mij betreft nu de voorkeur. En ga na het seizoen dan kijken van, wat moeten we doen? En ja, Nico Hülkenberg verdient absoluut een zitje in de Formule 1. Al weet ik niet of dat meteen bij Red Bull moet zijn. Ik zou het wel heel leuk vinden, omdat het team krijgt dan een enorme gunfactor natuurlijk met het duo Hülkenberg en Verstappen. Maar qua Hülkenberg heb je geen haast. Kijk, want die is toch thuis, die zit vrij. Hij praat wel met andere Formule 1 teams. Maar als Red Bull een intentie kenbaar maakt van, nou, misschien zit er iets, dan wil hij echt wel een weekje wachten, denk ik. Dus ik zou zeggen, maak hem met Albon af en plan dan een evaluatie waarin je Albon, Hülkenberg en ook zeer zeker Pierre Gasly wel gewoon gedegen in meeneemt. Want zo zeker als dat ik was over Albon richting 2021, ben ik inmiddels niet meer.
Ja, Hülkenberg die mocht afgelopen weekend opnieuw invallen bij Racing Point. Nadat Lance Stroll zich niet lekker voelde op zaterdag. Knappe race van de 20e naar de 8e plek. Verstappen zei je er ook al dat hij vindt dat Hülkenberg op de grid thuis hoort. Dus ja, misschien zit het toch ook wel iets dat Max dat zegt. Hoe hoog heb jij Hülkenberg zitten, Mark?
Heel hoog, Mark.
Heel hoog. Ja, ik heb Hülkenberg wel hoog zitten. Alleen ik weet niet of hij nou de juiste man is voor Red Bull.
Geen podium.
Nee,
ja,
nee, nou inderdaad. Ik denk dat ze bij Red Bull toch een bewezen podiumklant zoeken. Nou hebben ze die de laatste jaren niet gehad, maar goed. Nee, Hülkenberg gewoon weer een prima race. Ik bedoel, achteraf gezien had hij er misschien op vrijdag al bij moeten zijn op de Nürburgring. En dan had het allemaal niet zo'n haastkleus hoeven zijn. Aangezien Stroll onafscheidelijk was van het toilet. Maar Hülkenberg rijdt gewoon weer een goede wedstrijd. En hij hoort wel thuis op de Formule 1 grid. Dat vind ik wel.
Ja, ik denk nee, dat gaat 100%. Ik weet alleen niet of dat bij Red Bull moet zijn, maar het is 100% nee. Formule 1 materiaal.
Ja. Ik denk dat hij vrijdag nog meer bezig was met Red Bull, eerlijk gezegd.
Want, denk je?
Nou ja, Albon was vrijdag toch ook niet zo heel best.
Klopt.
Er lag een test. Albon had een inconclusive coronatest. Dus die was ook niet zeker of hij wel kon rijden dit weekend. En Marco heeft in eerste instantie Hülkenberg gebeld van, jongen, wees standby om voor ons dit weekend te rijden. Uiteindelijk bleek die test negatief voor Albon. Maar dat zegt me ook heel veel over wat Red Bull van Hülkenberg vindt.
Nou ja, maar is Albon dan vrijdag wel gewoon in de paddock geweest? Ja, toch?
Hij is alsnog, die inconclusive test was eerst. Daarna is hij opnieuw getest en die was negatief.
Ja, precies.
En wat hij in de tussentijd heeft gedaan, dat ik neem aan dat hij ten tijde van die inconclusive test tussen die twee tests in afzondering is geweest, neem ik aan. Er werd toch niet gereden vrijdag, dus ik neem aan dat hij gewoon lekker op zijn kamer is gebleven en daar de definitieve testuitslag heeft afgewacht. Maar ik vond het wel tekenend dat Helmut Marko op vrijdag dus al contact had met Hülkenberg over eventueel een invalbeurt op de Nürburgring.
Ja, terwijl Buemi is volgens mij de vaste vervanger van die mannen.
Nee, dat wil ik net zeggen. Kijk, ze hebben normaal Sergio Sette Kamerad die dat moet doen.
Ja, precies.
Maar die krijgt weer een super formula verplichting in Japan. Dus die was niet beschikbaar en is de komende weken ook niet beschikbaar. En daardoor moesten ze terugvallen op Buemi. Nou ja, puur persoonlijk, als ik mag kiezen tussen Nico Hülkenberg, die recent nog in een Formule 1 auto heeft gereden, of Buemi, ja, dan hoef ik geen drie tellen na te denken, want dan weet ik het wel.
Ja. Nou ja, Buemi die woont zo'n beetje in die Red Bull simulator, geloof ik. Dus wat dat betreft was dat toch wel een aardige keuze geweest. Maar
stretcher.
Ik zit te denken, volgens mij is het wel 7 jaar geleden dat hij Formule 1 reed. Ja, Anna, dan moet kom het op. Dit zijn, is trivia. Dit moeten jullie weten.
zat hij voor Verstappen nog in of niet? Bij Toro Rosso? Was dat... Oeh, jongens, help.
Nee, 2-13. Ik denk dat je gelijk hebt.
Ja, nou ja.
We zoeken
vraag
het op.
Voor de luisteraars. Ja, inderdaad. De huiskamervraag.
Nu een beetje aan het puzzelen zijn over de crit voor volgend jaar. Eind vorige week melden we dat Kimi Räikkönen zijn contract gaat verlengen bij Alfa Romeo. Of die handtekening al wel of niet gezet is, dat is misschien een formaliteit. En dan een goede kans dat Mick Schumacher daarnaast instapt. Sneu natuurlijk dat hij die vrijdag niet kon rijden, samen met Callum Ilott. En als we dan kijken naar Haas... Wie zien we daar volgend jaar rijden? Wie denk jij, Mike?
Ik schat zomaar in Sergio Perez. Dat lijkt mij de meest logische keuze gezien de Mexicaanse, Amerikaanse, de Pan-Amerikaanse banden daar. Denk ik dat Sergio Perez daar het meest kans maakt.
Hij is wel de meest logische keuze, maar ik denk dat hij qua financieel gezien niet de meest logische keuze is.
Nou, wel denk ik. Maar ik denk dat het financieel logischste duo van Haas, en daar vrees ik een heel klein beetje voor, is Perez met Nikita Mazepin.
Dat is de tweede inderdaad, want ik denk dat je kunt Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Ik denk dat Romain Grosjean inmiddels echt wel heeft afgedaan. Die is denk ik door Steiner en Jean Haas van het lijstje afgezet.
Gaat naar het werk.
Gaat naar het werk inderdaad. Die wil met Peugeot mooie dingen gaan doen. Ook leuk. Magnussen is misschien nog een beetje een vraagteken. Weet ik niet. Maar als ze daar inderdaad Nikita Mazepin en Sergio Perez kunnen krijgen. Met een hele hoop centjes. Dan is het ook een team wat weer vooruit kan. Dan kan Jean Haas en kunnen Steiner ook weer nieuwe onderdelen kopen. En die erop zitten en misschien naar boven kijken.
Dus ik denk financieel vooruit kan, hè? Vooral financieel vooruit.
Ja, vooral financieel. En daarmee hopelijk op termijn ook sportief vooruitkomen. Maar dat lijkt me de logische keuze inderdaad. Waarbij Mazepin zelfs wordt gezegd dat paar Mazepin Dimitri zelfs een aandeel, geloof ik, wil nemen in het hele team. Maar dat wordt dan weer door Jean Haas ontkracht. Dat zou ook weer wat zijn als er weer een miljardair een team gaat kopen voor zijn zoon.
Ja, daarom. Want dan zou het om een meerderheidsaandeel gaan. Maar daar hebben ze sowieso van gezegd van dat gaan we niet doen, want het team is niet te koop. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. Voor Jean Haas heb je dan meteen, ben je financieel compleet uit de brand. Hè? Want je weet nog wel, eerder dit jaar was er ook geruchten, of waren er speculatie of vraagtekens, hoe je het wil noemen. Van gaat Jean Haas wel door met dat Formule 1 team? Als je dit als oplossing aandraagt, dan ga je wel door, maar in feite loop je dan financieel natuurlijk niks, geen risico meer zelf. Tel daarbij op dat de Formule 1 steeds goedkoper moet worden met het budgetplafond en dergelijke. En dat je twee goed betalende coureurs erbij krijgt met zoveel sponsorbacking vanuit Mexico bijvoorbeeld. Ja. Dan zit je meteen goed. Sportief gezien ben ik het wel met Mark eens, vind ik het jammer. Want eerlijk gezegd, kijk, Grosjean kunnen we er best afscheid van nemen. Maar als ik dan zou moeten kiezen tussen Magnussen, maar ook een andere Ferrari junior als een Callum Ilott of een Robert Schwartzman. En ik moet dan kiezen tussen Mazepin. Dan staat Mazepin echt volledig onderaan het lijstje. En ik vind het in dat opzicht wel treurig dat er weer een coureur in de Formule 1 hoogstwaarschijnlijk gaat komen. Die er enkel en alleen op basis van het geld zit. Maar die sportief niks toevoegt. Ik bedoel, we hebben het heel vaak over Nick de Vries gehad. Van prachtig dat hij Formule 2 kampioen is geworden. Maar hij heeft er voor een Formule 1 carrière misschien net iets te lang voor nodig gehad. Nou ja, Mazepin die rijdt ook al sinds jaar en dag in die Formule 2. En die heeft eigenlijk qua titelkansen nooit iets gepresteerd. En die gaat er uiteindelijk wel komen. Dus ja, dat vind ik heel, heel, heel wrang.
Ja, is het ook inderdaad. Klopt.
Money talks.
Ja. Het zou uiteindelijk natuurlijk ook nog kunnen zijn dat Mazepin wordt vergezeld door een Ferrari junior. Maar dan krijg je wel een erg jonge rijdersbezetting bij Haas.
Dat gaat niet gebeuren.
Lijkt me ook niet helemaal wenselijk voor het team. Ik bedoel, Steiner heeft de afgelopen jaren vaker gezegd dat ze echt wel een ervaren man erbij wilden hebben. Nou ja, met Magnussen en Grosjean hadden ze er natuurlijk twee. Dus ik denk niet dat ze daar nu ineens vanaf zullen stappen. Denk ik wel dat minimaal een van die beide mannen wel geslachtofferd gaat worden.
Ja, daar komt nog bij, hè, dat Perez, ik bedoel, je zegt van Steiner heeft zich uitgelaten over een ervaren kracht, maar Steiner heeft zich ook al meerdere keren uitgelaten over Perez individueel, dat hij het zo'n goede coureur vindt, dat hij vindt dat hij in de Formule 1 hoort, dat hij vindt dat Perez meerwaarde kan hebben voor een team. Ja. En als je dan vanuit Perez gaat kijken, dan zijn de opties ook heel erg beperkt. We hebben het net gehad over Red Bull. Nou ja, dat zou natuurlijk voor Perez een gedroomde optie zijn, maar ik denk toch niet een hele reële optie. En dan is Haas eigenlijk ja, de meest reële optie voor deze Mexicaan. En dan denk ik dat 1-1, zeg maar vanuit Perez en vanuit Steiner bekeken, dat 1-1 wel 3 gaat worden.
Ja.
Dan even naar AlphaTauri. Pierre Gasly die blijft daar waarschijnlijk wel, als hij niet nog een kans krijgt bij Red Bull. Maar wie zou dat tweede stoeltje daar moeten krijgen? We dachten eerst Yuki Tsunoda met z'n allen als Honda protégé. Maar die kans is allicht een stuk kleiner geworden nu Honda gaat stoppen. Wie kan er in dat tweede zitje gaan plaatsnemen? Wat denk jij, Ronald?
Nou, je zegt de kans van Tsunoda is een stuk kleiner geworden. Maar dat zou ik niet 1, 2, 3 zeggen. Want dat kwam namelijk vrijdag tijdens de persconferentie ter sprake. En het was heel grappig. Yamamoto zei op heel veel dingen niks of heel weinig. En toen het over Tsunoda ging, toen was het antwoord al een beetje klaar. En toen viel er een stilte in. En toen wilde Tom het eigenlijk alweer oppakken met een volgende vraag. En toen kwam Yamamoto erop terug. En die zei van ja, nee, maar Tsunoda blijven we financieel wel steunen. Dus Honda gaat dan nog wel een smakje geld tegenaan gooien indien nodig. En dan komen we mooi terug bij waar we in deze podcast ook, nou ik wil niet zeggen mee begonnen, maar waar we het eerder over hadden. Dat Red Bull Honda nog heel erg nodig heeft voor die constructie van 2022. Dus ik denk, ja, de naam Honda verdwijnt zometeen. En de relatie zoals hij nu is ook. Maar zeg maar, het belang van Red Bull bij Honda blijft gewoon overeind. Dus ja, ik zal Tsunoda echt niet te snel afschrijven voor dat tweede zitje.
Nee, bovendien doet hij het heel goed in de Formule 2. Dus
ja, ook.
Laten we die moeten doen. Het gaat prima daar. En,
maar ja, hij is in tegenstelling tot Mazepin is hij iemand die een Formule 1 zitje wel zou verdienen.
Tot slot Renault nog. Ja, want we hebben eigenlijk helemaal niet gehad over die podiumplaats van Daniel Ricciardo.
Of over de tatoeage van Cyril.
Exact. Ja, vorig jaar viel dat team toch nog een beetje tegen, maar dit jaar hebben ze toch een goede stap gemaakt, een beetje in de schaduw van McLaren en Racing Point, maar toch. En volgend jaar stapt daar natuurlijk Fernando Alonso in, die deze week waarschijnlijk een filmdag gaat doen met Renault. Wat zijn onze verwachtingen van Renault en Alonso volgend jaar? Wat denk jij, Mark?
Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat het eigenlijk veel te lang geduurd heeft voordat Renault weer op het podium heeft gestaan.
Daar ik zijn dacht natuurlijk... dat jij ging zeggen, het heeft veel te lang geduurd voordat we het in deze podcast over Alonso hebben.
Nee. Nee, daar laat ik mij verder niet over uit. Maar,
Want wanneer was de laatste podiumplaats voor Renault in de Formule 1?
Dat was volgens mij... ze hebben natuurlijk die tussenperiode gehad met de Genie. Volgens mij hebben ze toen nog een podium gehad. Maar in het hybride tijdperk niet.
Ja, dat was in 2011.
Lotus dan, denk ik.
2011, Maleisië met Nick Heidfeld.
Ja. Ik ben blij dat jij je feiten wel op een rij hebt, Erwin. Maar dat heeft veel te lang geduurd. Daar kunnen we heel eerlijk over zijn. En Alonso gaat zeker weer wat aan het team toevoegen. Maar Ik heb een beetje moeite met het idee dat iemand van 40 jaar weer terugkomt in de Formule 1. En dat hij een zitje invult van een hele talentvolle garde die ze hebben bij Renault.
Ja, ook niet, toch? Loenkaart. Nou ja.
Ja, Loenkaart. Ik vind Loenkaart.
Ben je de oorlog ook goed, niet hoor. Mee?
Nee, maar...
Ik ben geen fan van Alonso, maar ik heb zo hard het idee dat hij dat team echt bij de hand kan nemen. Misschien niet volgend jaar, maar voor 2022 wel. Denk je dat echt? Ja, denk wel. Ik denk dat hij echt omhoog kunnen gaan kijken. Absoluut. Ze hebben volgend jaar... Kijk, dus na de laatste bijvoorbeeld waar geen klanten meer waar ze naar moeten kijken. Dat levert ook minder data op, ja, geef ik toe. Maar ze kunnen zich echt focussen op hun eigen team en op hun eigen stal. En ze hebben de weg omhoog ingeslagen. Dat zien we. Ik heb er wel vertrouwen in dat Renault weer wat kan gaan betekenen. En wat ik zeg, misschien niet volgend jaar, maar misschien wel het jaar erop. Als je ziet hoeveel tijd en energie Alonso er nu al insteekt. Hij zit nu al dagelijks op de fabriek. Hij zit, tijdens de race, zit hij abiet de boel al te appen van je moet dit, je moet dat, je moet zussen, je moet zo. En je kunt van Alonso vinden wat je wil. Ik vind het is ook niet mijn favoriete coureur altijd. Maar hij heeft wel een bepaalde drive. En als je ergens voor gaat, dan gaat het ook echt 100% voor. Dus ja, ik zeg niet dat ze wereldkampioen worden. Want dat zal waarschijnlijk de komende jaren gewoon Mercedes blijven. Maar dat ze een gooi kunnen doen en dat ze vooruit gaan, dat denk ik wel.
Maar wat je zegt over de komende jaren, daar ben ik nog niet 1, 2, 3 zeker van. Ja, wel van de rol van Alonso. Maar jij zegt natuurlijk, ze kunnen hierop voortbouwen. Maar dat kunnen ze in feite niet, omdat in 2022 alles dermate anders wordt. Dat het voor iedereen weer een hele sprong in het diepe wordt. Ik bedoel, Renault krijgt eigenlijk in mijn optiek net dit technische reglement nu pas echt heel goed onder de knie. En 2022 is het eigenlijk voor iedereen weer een sprong in het diepe en staat bijna alles weer op nul. Ik moet wel zeggen trouwens, ik vind het wel heel
hoog. Over die motor, hè? Die motor, die is nu de tweede motor achter Mercedes, heb ik het idee.
Ja, nee, motor is zeker.
Dan is voor 2022 is voor iedereen de auto, het chassis een gok inderdaad. Nou, ja. Dan zeg ik, als je dan een goede motor achterin hebt liggen, dan is voor iedereen een gok hoe het chassis functioneert. Dan denk ik dat Renault daar gewoon weer mee kan doen. Dus wat dat betreft denk ik dat ik gewoon gelijk heb.
Ja, zitten motorisch wel heel dicht bij elkaar. Hè? Ik bedoel, Mercedes steekt er nu ver bovenuit. Maar Honda doet echt niet heel veel onder voor Renault. Qua die vermogensberekeningen die je ziet. Daar staan Honda en Renault ook eigenlijk gelijk. En het is net welke expert je vraagt. De ene zet Honda op, twee en andere Renault. Dus ik zie daar niet echt een groot gat. Ik zie gewoon het grote gat bestaat misschien nog naar voren, naar Mercedes. Ja. En het misschien nog grotere gat bestaat naar achteren richting Ferrari. Ja. Maar Honda en Renault zitten wel aardig op een lijn. Maar ik vind het belangrijkste misschien nog wel van dit afgelopen weekend qua Renault, dat ze het uitgerekend op de Nürburgring hebben kunnen doen. En dat zegt mij vrij veel over de vooruitgang die ze met het chassis gemaakt hebben. Ja. Omdat ja, de voorbije maanden kwam het ook zo nu en dan bovendrijven. Hè? Monza is bekend, België natuurlijk. Maar dan zeiden we altijd, ja, dat zijn low-down for circuits. En daar gaat die Renault traditioneel heel goed. Ja. Maar de Nürburgring is dat niet. En dat je het dan ook op de Nürburgring kan laten zien, dat toont mij vooral aan dat ze zeg maar ook met het chassis over de hele breedte de goede kant op gaan. En ze hebben met Ricciardo gewoon een man achter het stuur die dan ook nog kan maximaliseren. En dan krijg je dus dit. Dan krijg je een tatoeage van Cyril Abiteboul.
Krijgen wij een tatoeage van Cyril Abiteboul?
Nou, ik krijg nooit een tatoeage.
Oh, dat is
Nou ja, dat is nog wel een vraag. Welke tatoeage gaat Abiteboul nemen?
Nou, Christian Horner had er wel een idee over, hè?
Ja?
Het Red Bull logo, geloof ik.
Nou, Ricciardo had ook wel een idee. Die zegt van, ja, ik wil iets met een Duits tintje gaan doen. Waarop hij een vraag kreeg van een Duitse journalist. Die zei van, ja, kun je niet gewoon het profiel van de Nordschleife nemen? Want dat zien we ook veel achter op auto's.
Ja.
Is nog enigszins chic misschien vergeleken met de ideeën die jullie inbrengen.
Hoezo?
Nou ja, een Red Bull logo zie ik ook niet 1, 2, 3 zitten. Maar goed, hij wil in ieder geval iets met een Duits tintje gaan doen. Dus ik zou zeggen, kom maar door met je suggesties.
Ik ga afsluiten, heren. Dat was hem dan voor deze keer. Ronald, Mark en Mike, bedankt dat jullie er waren. Mocht je het enigszins interessant hebben gevonden wat we zojuist allemaal hebben besproken, abonneer je dan vooral op de GPUPD podcast in je favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende GPUPD podcast.